Zullen we samen stil worden voor het aangezicht van God en zijn zegen persoonlijk vragen? Gij treedt hem tegemoet met rijke zegeningen. Gij zet een kroon van fijn goud op zijn hoofd. Leven vroeg hij van u, gij gaaft het hem. Lengte van dagen voor altoos en immer. Groot is zijn eer door uw heil, majesteit en luister hebt gij hem toebedeeld. Want gij hebt hem rijk gezegend voor altijd. Gij overstelt hem met blijdschap voor uw aangezicht. En zo zijn we deze morgen ook voor het aangezicht van onze God en Vader gekomen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook met elkaar het derde en het vijfde couplet zingen? Het derde en het vijfde couplet van Prijs de Heer met blijde galmen. In het gemeenteleven heeft u kunnen lezen dat we vanmorgen de zoon van Henry en Desiree Kloppenburg, Job, aan de heren op zouden dragen. Maar die afspraak hebben we gemaakt, maar niet wetende dat Metanoia, tenminste hebben we niet aangedacht, in Hengelo moet zingen en Henry die moet daar dirigeren. Dus vandaar dat het opdragen uitgesteld is. Ik zei wel tegen Henry, als het dan maar niet opbeuren wordt, maar dat het nog maar een klein babytje blijft. Maar goed, dat houden we in de gaten. Dus dat is even uitgesteld. De vorige keer heb ik het ook al verteld. Ik wil graag de kaart nog voorlezen van Corrie en Gosse. Corrie Hartemink Raadsen en Gosse Vording hopen, zo de Heere wil, op donderdag 17 april in het huwelijk te treden. Dit zal plaatsvinden in Kasteel Huizen Ruurlo, Stapeldijk 1 te Ruurlo om 14:00 smiddags. We willen een zegen over ons huwelijk vragen in de Orangerie in Ruurlo om 15:00 smiddags. In deze dienst hoop voor te gaan dominee Paschier uit Veenendaal. Daarna is er gelegenheid om ons te feliciteren tot 17:00 smiddags. Dus als u daarbij wilt zijn, dan bent u natuurlijk van harte welkom om dit mee te mogen maken met Gosse en Corrie. Gosse alvast donderdag een hele fijne dag toegewijd samen met Corrie. Okay. Broeder Rolf Dokter is nu niet in de dienst, maar is de 19e... Dat is dus zaterdag, als ik het goed heb, jarig. Broeder Rolf Dokter is de 19e jarig. Ik hoorde net dat broeder Geert Wever, zo de Heer wil, woensdag weer thuis komt. Nou, daar zijn we heel erg blij mee. Dat hij toch weer zo ver hersteld is dat hij thuis kan komen. Laten we samen... misschien is het goed dat we eerst de kinderen naar binnen laten komen. En misschien kun je wat spelen even, wat van de piano. En laat de kinderen maar binnenkomen. Jongens en meisjes, wat vind ik het fijn dat jullie hier gekomen zijn. Ik voel me altijd zo alleen hier staan. Nou zitten jullie allemaal om me heen, dat vind ik veel leuker. Jullie gaan, ik denk, twee liedjes zingen voor ons. Met ons misschien ook wel. We gaan graag naar jullie eerste liedje luisteren. De kinderen van de zondagschool. Voordat jullie het volgende liedje gaan zingen, wil ik eens even aan jullie vragen. En dat doen we al meestal eventjes zo. En jullie weten altijd zulke goede antwoorden te geven. Jullie geven al antwoord voordat ik zelfs gevraagd heb. Maar dat is hartstikke mooi. Vogels, hè? We hebben net met elkaar gezongen. Kom, laat ons zingen vandaag, zingen vandaag, zingen tot de eer van God. Nou, moet je dus eerlijk vertellen, als ik nou zo zing, hè? Kom, laat ons zingen vandaag. Doe ik het dan goed?
Nee.
Weet je wat nou zo leuk is? Als je nou naar vogeltjes kijkt, hè? Vogels kunnen ook heel mooi zingen, hè? Wie van jullie heeft wel eens hele mooie vogels horen zingen? Allemaal wel eens? Wie van jullie, wat is nou, noem eens een vogel die heel mooi kan zingen. Een vogel die heel mooi kan zingen, ja. Een roodborstje. En dan als een roodborstje zingt, dan maakt hij zijn borst helemaal groot, hè? En dan ziet iedereen van dat rode borstje, dat ben ik. En iedereen uit de buurt blijven, hè? Ja. Wie weet er nog een vogel? Ja?
Een
blauwtkopje. Een blauwtkopje. Zo. Dat is wel een hele speciale vogel. Maar zo'n blauwtkopje...
Die zit natuurlijk helemaal met zijn kopje in de hemel, hè? Want daar is het ook blauw, hè?
Ja. Maar weet je wat ik nou het mooie vind? Moet jullie eens vertellen. Als nou een vogeltje zingt, hè? Als nou een vogeltje zingt. Kijkt hij dan met zijn kopje naar beneden? Of kijkt een vogeltje altijd omhoog als hij zingt? Wat denk jij? Omhoog, hè? Elk vogeltje, moet je maar eens goed opletten. Elk vogeltje wat zingt, kijkt altijd omhoog. Nou vraag ik me af, waarom kijkt een vogeltje nou altijd omhoog als hij zingt? Waarom kijkt hij nou omhoog, een vogeltje, als hij zingt? Wie weet dat van jullie? Ja, jij hebt al een keer een antwoord gegeven. Jij hebt ook al een keer even van de andere kinderen. Hier staan, ja, weet jij het? Jij weet het niet meer. Wie weet het van jullie wel? Waarom kijkt een vogel altijd omhoog als hij zingt? Ja?
Dat
de mensen zien dat hij zingt. Maar wie vindt het heel erg belangrijk dat er gezongen wordt omhoog? Waar kijkt dat vogeltje dan eigenlijk een beetje, zonder dat het vogeltje het weet, hoor? Ja?
Anders is hij bang.
Ja? Ja? Hij kijkt naar de hemel. En wie woont er in de hemel?
Jezus.
De Heer Jezus, hè? Weet je, daar moet je maar eens goed aan denken. Als jullie nou om je heen vogels zien zingen. En vooral in deze tijd, hè, als ze een nest hebben. En dan zingen ze nog meer. Dan zijn ze helemaal blij, hè, dat er nieuw leven komt. Maar dan kijken vogels altijd omhoog. En dan moet je er maar aan denken. Ja, maar dan moet je maar denken dat vogels eigenlijk voor God zingen, hè? Ze zingen voor God. De natuur is er voor God. En jongens en meisjes, jullie mogen er ook voor God zijn. Kijk omhoog, hè? Kijk omhoog, want daar is God. En dan mag je hem loven. Goed, we gaan nog naar een tweede lied luisteren.
Nou, dat laatste lied, dat willen we wel heel graag, ja. Dat laatste lied willen we wel heel graag een keer met jullie meezingen. Mag dat? Mogen de grote mensen dat met jullie meezingen een keer? Ja? Goed. En dat doen we natuurlijk ook met alle gebaren, hè? Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap. Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart, hè? Ja? Zullen we het met elkaar doen?
Oké. Dat is nog het voorspel, hoor. Kinderen, jongens en meisjes, hartelijk dank en een hele fijne zondagschool toegewenst. En ook jullie juffen en meesters. Goed, tijdens dat we nog luisteren naar de piano, kunnen jullie naar jullie eigen ruimte gaan. En wij gaan de dienst vervolgen met het zingen van lied 488 uit de bundel Opwekking. Het eerste couplet begint: Heer, ik kom tot u. En we gaan daar vanmorgen ook met elkaar over nadenken. Hoe we de Heer Jezus beter mogen leren kennen. En dat we niet op een afstand blijven staan, maar dat we dicht bij hem mogen komen. En dat het geloofsleven niet alleen theorie is, maar dat het geloofsleven ook dwars door ons hele leven heen gaat. Dat we hem ook mogen ervaren in ons leven. En het tweede couplet, dat is dan: Heer, kom dichterbij. Dat klinkt een beetje op commando van: Heer, kom eens even dichterbij. Dat is nou niet zo de bedoeling, maar laten we het zingen als een verlangen. En we gaan ook vanmorgen zien hoe de Heer inderdaad dichterbij komt en tot ons wil spreken. En ook ons hart aan wil raken, zodat we mogen ervaren en ook mogen voelen, want het mag ook. Je mag ook voelen dat de Heer in ons midden is, dat we dat echt mogen ervaren. Laten we het als een gebed zingen, 488, Heer, ik kom tot u. En we zingen tot slot het refrein niet twee keer, maar gewoon één keer.
Thank you.
Zullen we samen gaan bidden en God zegen vragen voor deze morgen. Heer, wat is het geweldig dat u zo dichtbij gekomen bent. En dat wij uw schoonheid, uw heerlijkheid, uw wijsheid, uw kracht, uw liefde steeds meer dan ook kunnen ontdekken. Heer, wilt u ons ervoor bewaren dat we op een afstand blijven staan, maar dat we heel dicht bij u mogen zijn, zoals Maria aan de voeten van de Heer Jezus zat en naar hem wilde luisteren en hem steeds beter leerde kennen. Heer, dan ervaren we ook dat u ons draagt door de kracht van uw liefde dwars door dit leven heen. Heer, dank u wel dat we zo vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Dat we vanmorgen deze prachtige liederen mochten zingen. Dat we vanmorgen ook de kinderen van de zondagsschool bij ons mochten hebben. Heer, wat een rijkdom. Wat prachtig om te mogen zien, Heer, hoe deze jonge kinderen ook met u leven. En Heer Jezus, u plaatste zelf een kind in het midden van de vele volwassenen. Waarbij u heel eenvoudig zei, als wij niet worden als de kinderen, Heer, dan kunnen we het koninkrijk niet binnengaan. Heer, wilt u ons helpen om niet kinderlijk te worden, maar wel te worden als een kind. Zo eenvoudig, zo puur gelovig, zo vertrouwensvol. Heer, dank u wel dat u dan tot ons wilt komen, ook vanmorgen. Heer, wilt u tot ons spreken, wilt u onze harten openen en onze harten aanraken. Heer, ik wil u heel in het bijzonder bidden voor Gosse en Corrie. Heer, u weet dat ze donderdag hopen te gaan trouwen. Heer, wilt u bij hen zijn en hen ook een hele, hele fijne dag geven. Heer, wilt u met broeder Rolf dokter zijn als hij zaterdag zijn verjaardag viert. Heer, ze zijn samen, zuster en broeder dokter, op leeftijd gekomen. Ze hebben het niet makkelijk. Ze hebben veel beproeving in hun leven. Heer, maar wilt u hen zegenen. En hen ook zaterdag laten ervaren, Heer, dat u hen dit jaar toevertrouwd heeft. En schenk hen ook een heel goed komend jaar. Wil u bidden, Heer, voor de jongelui van Metanoia. Dank u wel, Heer, dat ze zo enthousiast voor u mogen zingen. Hier ook in de gemeente. Daar zijn we best wel heel blij mee. Heer, wilt u hen zegenen als ze in Hengelo mogen meezingen in de gemeente.
Heer, wilt u hen tot zegen stellen. Heer, ik wil u ook danken voor broeder Geert Wever dat hij woensdag weer thuis mag komen. Dank u wel dat u hem bewaard heeft. En we weten, Heer, onze tijden zijn in uw hand. Menselijk gesproken begrijpen we het niet dat hij thuis weer komt. En we hadden eigenlijk al gedacht van, ja, dit is het einde. Maar Heer, u heeft zijn leven in uw handen. En we danken u, Heer, dat u door hem heen ook laat zien, Heer, dat u de levende Heer en Heiland bent. Kunt u bidden, Heer, wilt u met zuster Dini Vos zijn? Heer, wilt u haar ook bemoedigen? En haar ook heel dicht nabij zijn? Kunt u bidden voor zuster Oogjes? En ook voor Ans Noordman? Heer, u weet ook dat zij ook een moeilijke operatie achter de rug hebben. Eerder wilt u hen ook een voorspoedig herstel schenken. Ik wil ook danken, Heer, voor broeder Krans, dat hij na een tijd van afwezigheid ook vanmorgen weer onder ons mag zijn. Heer, het zag er best wel heel anders naar uit. Maar we danken u, Heer, dat u gebeden verhoord heeft en dat hij vanmorgen weer bij ons mag zijn. Heer, wilt u hem samen met zijn vrouw bijzonder zegenen. Wil u bidden, Heer, voor uw volk Israël. We danken u, Heer, dat we verbonden mogen zijn met uw volk. Dat eens dat ja, daar in Jeruzalem de verlossing voor de wereld tot stand gebracht werd. Dat daar in Jeruzalem de Heilige Geest uitgestort werd en de kerk geboren werd. Dat vanuit Jeruzalem het evangelie wereldwijd verspreid werd. Heer, we danken u voor het moment dat u eens daar in Jeruzalem weer terug zult komen. En dat het vrede wordt over de hele wereld. Heer, wat een geweldig uitzicht. We willen u bidden, Heer, voor het Joodse volk. Heer, wilt u het bewaren. De komende tijd, de komende dagen, zal er weer opnieuw over nagedacht worden. Over die vreselijke jaren van de oorlog, waarin 6 miljoen Joden omkwamen. Heer, niet alleen daar, maar ook vandaag zijn er nog zoveel mensen die door terreur, door oorlogsvoering omkomen. Heer, wat een geweld, wat een vreselijk geweld in deze wereld. Maar we danken u, Heer, dat eens u, Heer Jezus, zult komen als de grote vredevorst. De vrede die we nu al in ons hart mogen ervaren, zal straks wereldwijd gevestigd worden. Heer, we willen u bidden voor uw volk. Bescherm het alstublieft. Waak over uw volk. En kom ook tot uw doel met uw volk. Heer, dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen een gedeelte lezen uit Matteüs 28. Matteüs 28. Vers 16 tot en met 20, waarmee Matteüs, de tollenaar die de Heer Jezus gevonden heeft bij het tolhuis. Matteüs, zijn Griekse naam, Levi, zo werd hij ook wel genoemd, zijn Hebreeuwse naam. Deze Matteüs die heeft dat evangelie op een voortreffelijke manier geschreven. En het is geweldig hoe hij zijn gebeurtenissen die hij beschreven heeft samen met Jezus afsluit met deze woorden in vers 16 tot en met 20 van Matteüs 28. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden of waar Jezus met hen afgesproken had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij. Maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij. Heer, kom dichterbij, hebben we net gezongen. En hij sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Daar gaan we ook een lied met elkaar over zingen. 185 uit de bundel Johannes de Heer, ik moet de heiland met mij hebben, want ik kan alleen niet gaan. Hij heeft beloofd, ik ben met je al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En zo mogen we met hem gaan. Tijdens het zingen en het voorspel van dit lied gaan we met elkaar collecteren voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. 185 uit de bundel Johannes de Heer. Het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben van morgen begint met de hele eenvoudige woorden. En de 11 discipelen, Judas, was afgevallen. Dus van de 12 waren er nog 11 overgebleven. Vertrokken naar Galilea. Waarom? Waarom vertrokken ze naar Galilea? Omdat de Heer Jezus met hen een afspraak gemaakt had in hetzelfde hoofdstuk. Kunt u dat vinden in vers 7. Direct na de opstanding, verschijnt een engel. En deze engel die zegt in vers 7 van Matteüs 28, en gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen, hij is opgewekt uit de doden en zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. De Heer Jezus op weg naar Galilea. De discipelen op weg naar Galilea. En waarom gingen ze nou naar Galilea? En dat is een end lopen hoor. Dat was niet zomaar even de bus pakken of de trein. Nee, het was een heel end lopen naar Galilea. Met welk doel? Jezus zien. Daar zullen we Jezus ontmoeten. Ze hadden er wel heel wat voor over. Ze hadden er wel heel wat voor over om een glimp op te vangen van Jezus. Er was een verlangen in hun hart om Jezus te ontmoeten. Nou, u heeft waarschijnlijk niet zo heel ver gereden hier naartoe. Nou ja, uit Ommen, dat is een aardig stukje rijden hier naartoe. Maar uit Huppel, uit Winterswijk. Maar we hebben dat netjes kunnen doen met een auto. Maar deze mensen waren op pad, lopend naar Galilea. Waarom? Ze konden Jezus zien, een ontmoeting met de Jezus hebben. Ze hadden verlangen om de Jezus te zien. Er zat nog meer achter, want de Jezus die wilde graag zijn discipelen weer hergroeperen. Want de kudde rondom de Jezus die noemde zich de herder en hij had heel wat mensen om zich heen verzameld. En de Jezus die zegt in, misschien goed om dat ook even erbij op te slaan, in Matteüs 26, voordat hij gevangen genomen werd en naar de hof van Gethsemane ging, dan staat er in vers 31 van Matteüs 26, en toen zei de Jezus tot hen, gij zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht. Met andere woorden, jullie zullen me niet begrijpen. Jullie zullen niet begrijpen wat er nu gaat gebeuren. En dan staat er, want er staat geschreven, ik zal de herder slaan. En wat gebeurt er met de schapen? En de schapen der kudde zullen verstrooid worden. En dat is gebeurd. Ze zijn allemaal weggerend. Ze hebben de Jezus allemaal verlaten. En nu komt het moment dat de Jezus zijn mensen weer om zich heen vergadert. Hij wil ze graag weer bij elkaar hebben. Heeft u enig idee? Als daar staat dat de 11 vertrokken, en inderdaad de 11 apostelen vertrokken, maar ze vertrokken niet alleen. Die 11 apostelen hebben ook heel wat mensen meegenomen. En het is naar alle waarschijnlijkheid dat dit de gebeurtenis is die in 1 Korinthe 15 beschreven staat. U weet wel, in 1 Korinthe 15 daar staat dat hij verschenen is aan Jacobus en aan Petrus en aan de elfen en aan twee onderweg naar Emmaus. Als u de Bijbel goed leest, dan zult u ontdekken dat de Jezus in deze 40 dagen, wat dan beschreven is, 10 keer verschijnt. 10 keer. En dan staat er op een gegeven moment in 1 Korinthe 15, en hij is op een gegeven moment verschenen in Galilea aan meer dan 500 tegelijk. De Jezus die roept zijn schapen weer bij elkaar. Hij brengt ze weer bij elkaar. En het is waarschijnlijk dat dat deze gebeurtenis is. Dat de Jezus er op die berg komt en dat hij zijn discipelen en zijn apostelen, zijn volgelingen weer terugroept. En dat de Jezus als herder aan hen verschijnt. Niet zomaar naar Galilea. Maar Galilea was ook de plaats waar alles begonnen was.
daar was hun eerste ontmoeting met de Heer Jezus. Daarbij dat meer van Tiberias. Daar heeft de Heer Jezus hen voor het eerst ontmoet. En het is zo dat de Heer Jezus als het ware weer teruggaat naar die plaats waar alles begonnen is. Welke berg? Ach, we weten het niet zeker. Misschien de berg van de zaligsprekingen. Die berg waar de Heer Jezus die 5 broodjes en die 2 visjes vermenigvuldigd heeft. En hen te eten gegeven heeft. Misschien naar de berg de Tabor, waar de Heer Jezus in heerlijkheid verscheen met Mozes en Elia. We weten het niet. Maar in ieder geval, ik denk wel één van deze 2 bergen waar de Heer Jezus in, ja, zich openbaarde aan meer dan 500 tegelijk. En toen ze daar waren, dan staat er ineens, en zij zagen hem. Zij zagen de Heer Jezus. In vers 17 begint dat dan, in hoofdstuk 28, en toen zij hem zagen. Broeders en zusters, ik heb daar vanmorgen voor gebeden, en velen met mij, dat we vanmorgen ook zo'n moment mogen hebben, dat we Jezus mogen zien. Toen ze hem zagen. Dat we niet in de eerste plaats elkaar zien, hoewel het ook heel mooi is, en de kinderen mochten we zien, maar dat we in de kinderen en in elkaar en in het woord en door de Heilige Geest de Heer Jezus mogen zien. Dat we hem mogen zien. En wat doe je dan? Waar hebben we het net over gehad met die kinderen? Wat doen die vogeltjes als ze zingen? Een kopje omhoog. Wat doen deze mensen als ze hem zien? Ze aanbidden hem. Ze aanbidden hem. Ze aanbaden de Heer Jezus. Aanbidding is gericht, alleen gericht op Jezus. Aanbidding is iets wat de laatste tijd erg in is. En dat is ook heel mooi. Maar als het echt over aanbidding gaat, als ik lees over aanbidding in de Bijbel, dan is het heel vaak dat mensen bijna als dood voor de voeten van de Heer Jezus neervallen en hem aanbidden. Aanbidding is vaak ook een aanbidding in stilte. U komt stilheid toe. Je wordt perplex, je staat perplex van de grootheid van God. Aanbidding. Ze aanbaden de Heer Jezus. Straks aan het einde van deze woordverkondiging wil ik u ook de gelegenheid geven om heel eenvoudig de Heer Jezus te aanbidden. Om te aanbidden, om ja, eigenlijk de Heer niet te danken voor dat wat Hij voor jou gedaan heeft. Dat is dankzegging. Dankzegging, daar staat, ja, dat gaat eigenlijk meer om wat Hij ons gegeven heeft. Of lofprijzing, hoe blij wij eigenlijk wel zijn. Nee, aanbidding, dat echt op de Heer Jezus gericht. Dat je in een paar woorden kunt zeggen hoe blij je eigenlijk wel bent met de Heer Jezus. Wie Hij voor jou betekent. Aanbidding. Maar tegelijkertijd lees je sommigen, toen ze hem zagen aanbaden zij. Maar dan staat er tegelijkertijd in vers 17, maar sommigen twijfelden. Ze twijfelden. Is hij het nou of is hij het nou niet? Begrijp ik het allemaal wel goed? Of begrijp ik het nou eigenlijk niet zo goed? Weet u dat in die 40 dagen waarin de Jezus zich laat zien, dit heel veelvuldig voorkomt, dat ze twijfelden? Ik vind het zo eerlijk, zo mooi, dat zowel Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, de 4 evangelisten, die als ooggetuigen schrijven over de opstanding van Christus, dat ze inderdaad heel eerlijk zeggen en ze twijfelden. Kijk, mensen met bravoer die zouden over de opstanding van Christus geen enkele twijfel laten. Nee hoor, hij was echt opgestaan en we zagen hem, we tasten hem, geen twijfel mogelijk. En bij deze evangelisten lees je tot op het laatste toe, zelfs toen de Heer Jezus naar de hemel voer, dat ze nog twijfelden. Ze twijfelden. Eigenlijk verwerpt de Heer Jezus mensen die twijfelen niet. Twijfel komt de Heer Jezus tegemoet. Misschien zijn er ook onder ons jongelui, ouderen, die in bepaalde situaties komen en
beginnen te twijfelen. Ja, ik maak ze mee. We hebben het eerste kwartaal in onze gemeente veelvuldig te maken gekregen met dingen in ons leven die wij niet begrijpen. Als je het dan hebt over broeders onder ons en zusters onder ons die hun geliefde moeten missen. Die een klein meisje van 8 jaar moeten missen. Of een geliefde vrouw van nog maar net 50. Nou, dan ga je wel twijfelen. Dan snap je het allemaal niet meer. En dan word je soms heel teleurgesteld. En er komt al die twijfel op je af. Sommigen twijfelden. Thomas die zegt, ik geloof er helemaal niks meer van. Dat gebeurde allemaal na de opstanding van Christus. Maar de Heer die kwam hem tegemoet. De Heer die zei tegen Thomas, Thomas, leg je vingers maar in mijn handen. En leg je hand maar in mijn zij en zie maar dat ik het echt ben. De Heer Jezus die komt onze twijfel tegemoet. En hij veroordeelt ons niet zo. Ach, er zijn van die mensen die soms zo kei en kei zeker en hard kunnen zijn. En mensen die twijfelen soms met de Bijbel zo om de oren kunnen slaan. En de mensen alleen nog maar erger kunnen verwonden. Zo gaat er Jezus niet met hen om. Twijfel. Weet je wat ik eigenlijk het wonderlijke vind? In die 40 dagen of die 50 dagen zou je kunnen zeggen tussen de opstanding, de hemelvaart en direct erop gevolgd 10 dagen daarna de uitstorting van de Heilige Geest. In die periode werd enorm getwijfeld. Terwijl de Heer Jezus, zoals Johannes zelf zegt, niet 10 keer, maar veel meer verscheen aan de apostelen. Hij heeft met hen gegeten, hij heeft met hen gedronken, hij heeft hen 40 dagen onderwezen. Nou mensen, dan twijfel je toch niet meer? Je hebt hem gezien. Je hebt naar hem geluisterd. En toch bleef die twijfel aanwezig. Weet je wanneer dat die twijfel voorbij was? Ja, het gaat helemaal tegen ons denken in. Die twijfel was voorbij toen de Jezus naar de hemel ging. En nooit meer verscheen. Toen was ineens de twijfel voorbij. Toen de Heilige Geest uitgestort werd en Christus in hen kwam wonen. Was er toen nog twijfel bij Petrus? Bij Johannes? Er was absoluut geen twijfel meer bij deze apostelen. Heel veel mensen denken, als ik nou maar kan zien. Als er nou maar eens 1 keer een moment komt dat ik Jezus even kan zien. Nou, dan twijfel ik niet meer. Nou, dat gebeurde 40 dagen lang en ze bleven twijfelen. We denken heel vaak, als God zich zichtbaar maakt in ons leven, dan is het geloof veel makkelijker. Denk eens even aan die 40 jaar dat het volk van Israël door de woestijn trok. Elke morgen maakte God zich zichtbaar in het manna. In de rots waaruit het water kwam. Ze hebben de wonderen meegemaakt in Egypte. Ze hebben de doortocht door de Rode Zee meegemaakt. Ze hebben gezien dat Mozes op de rots sloeg en dat er water... Ze hebben zoveel zichtbare dingen van God gezien. En wat was het resultaat? Was het nou echt een heel gelovig volk? Nou, Mozes zegt, nou Heer, wat heeft me nou toch, waar heeft me nou toch mee opgeschreven met dit volk? Ze geloofden helemaal niks van. Het was een ongehoorzaam, een rebels volk. Nou, u moet echt niet denken dat het geloof er makkelijker om wordt als je het ziet. Juist moeilijker. Petrus zegt juist, hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij, zonder hem thans te zien. We hebben het niet nodig om hem te zien. We zullen hem straks mogen zien, in heerlijkheid. Hier in dit stukje zien we zo mooi dat de Heer Jezus zag wel dat deze mensen twijfelden. En wat doet de Heer Jezus dan? 2 dingen. Hij trad dichterbij. Hij kwam dichterbij. Heer, kom dichterbij. Hoe komt hij dan dichterbij? Hoe komt hij vandaag dichterbij? De Heer Jezus die komt vandaag heel dichtbij. Wat staat er? Hij trad dichterbij en hij sprak met hen. Ik heb ervoor gebeden dat deze morgen een moment mag zijn dat hij dichterbij komt omdat hij met ons spreekt. Dat hij dichterbij komt door de Heilige Geest die in ons midden is. Dat zijn geest zo dichtbij komt dat hij niet aan de buitenkant blijft, maar dat zijn geest werkelijk dwars door ons heen komt. In ons hart, in ons leven vervult. Dat we vol worden van de Heilige Geest. Mensen, dichterbij kan niet. Dan komt Jezus dichterbij. Er is zo'n verlangen van de Heer Jezus om dichtbij te komen. Misschien hebben wij wel een verlangen van, oh wat zou het fijn zijn als de Heer Jezus wat dichterbij komt. Maar weet je, dat verlangen is nog veel meer bij de Heer Jezus aanwezig. Hij wil graag dichterbij komen. Hij wil graag bij ons zijn. En weet je, dan kom je tot deze twee zaken. Wie is Jezus voor jou? Is Jezus, de Heer Jezus, voor jou een schim die op een afstand ziet? Waar je af en toe even rekening mee houdt als een soort vlugge schaduw die in je leven voorbij gaat. Van ja, hij is er wel, geloof ik. Is Jezus voor jou een schim? Of is Jezus voor jou een realistische werkelijkheid in je leven? Geef daar eens antwoord op in je leven. Gewoon dagelijks. In de dagelijkse praktijk van je leven is Jezus een schim of een realistische werkelijkheid in alle dag van je leven. De Heer Jezus die wil niet een schim blijven in je leven. Maar hij wil echt zijn. Hij wil werkelijkheid worden in je leven. Alleen er is maar één manier. Dat is je leven openstellen voor de Heer Jezus. Heer Jezus, kom er in mijn hart. Vul mijn leven maar. Neem al die dingen weg uit mijn leven die u in de weg staan. En vul mijn leven maar. En dan zul je ervaren, Heer, kom dichterbij. En dan mag je ervaren dat hij er werkelijk is. Als er Jezus dichterbij komt en met hen spreekt, dan zegt er Jezus, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat woordje alle, dat komt 4 keer voor hier in het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Het gaat over alle macht. Het gaat heen naar alle volkeren. Leert hen alles wat ik jullie geleerd heb. En zie, ik ben met je alle dagen. Dat kan niet op. 4 keer in dit stukje komt het woordje alle. Voor de Heer, wat zingen we wel eens? Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Het houdt niet op bij de Heer Jezus. Als hij alle bedoelt, dan bedoelt hij ook alles. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Door God, door zijn Vader, heeft de Heer Jezus alle macht ontvangen. Macht in de gemeente. In zijn gemeente is de Heer Jezus als de machtige aanwezig. Degene die alle macht heeft. Gamaliel, die zei op een gegeven moment toen de gemeente vervolgd werd. Toen zei Gamaliel, als dit werk uit God is, dan kun je doen wat je wilt, maar je kunt het niet vernietigen. De gemeente van Jezus Christus wordt al, zolang de gemeente er is, vervolgd. Wat wordt de gemeente van Jezus Christus niet vervolgd in China, in Noord-Korea, in de islamitische landen, in Saoedi-Arabië, in Iran? Ik weet niet of u wel eens leest over de christenen in Iran, over de christenen in Irak, over de christenen in Syrië. De gemeente van Jezus Christus wordt wereldwijd vervolgd. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, mij is gegeven alle macht. En door alles heen, het lijkt er wel op, hoe meer vervolging er is, hoe meer de gemeente van Jezus Christus groeit en er blijft. Waarom? Mij is gegeven alle macht in de gemeente. Alle macht in de gemeente. Maar dat niet alleen. Mij is gegeven alle macht straks hier op deze aarde. We gaan het daar dinsdag over hebben als we het gaan hebben over het vrederijk. Dat eens dat moment zal komen dat de Heer Jezus zijn voeten hier op de aarde zal zetten. En koning zal worden over
Israël? Ja, niet alleen over Israël, de Joden verwachten de Messias voor Israël. Maar weet u, als de Jezus terug zou komen, zal hij niet alleen koning worden over Israël, maar ook over Syrië en Egypte en Saoedi-Arabië en Iran en Irak en Rusland en Amerika en alle Afrika. De Jezus zal koning worden wereldwijd. Mij is gegeven alle macht op aarde. En mij is gegeven alle macht in de hemel. We moeten nooit vergeten dat deze aarde uiteindelijk geregeerd wordt vanuit de hemel. Vanuit de hemelse gewesten. En dat hebben de regeringsleiders niet altijd door. Maar er zijn zoveel dingen die vandaag gebeuren op aarde, die eigenlijk onzichtbaar gestuurd worden vanuit de hemelse gewesten. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Alle macht. Laten we eens eventjes Romeinen 8 opslaan. Met welke machten hebben we zo te maken? In Romeinen 8. Daar staat in vers 37. Romeinen 8 vers 37. Maar in dit alles, het betekent als Jezus alle macht heeft, dat hij ons niet bewaart voor alle problemen. Maar in al die zwakheden, in al die problemen, zijn macht toont. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat hij heeft macht, laten we het maar opsommen. Hij heeft macht over dood en leven, over engelen en machten, over heden en toekomst, over krachten, hoogten en diepte, over elk schepsel heeft hij macht. Mij is gegeven alle macht, niets kan ons scheiden. Hij heeft zoveel macht, en weet u, dan begrijpen wij dat in deze wereld niet, en ik wil het met terughoudendheid zeggen vanmorgen, wat er in vers 28 staat van Romeinen 8. Dat is een vers wat ik niet zo makkelijk citeer, maar wat wel waar is. Daar staat in vers 28, want wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Oh, daar begrijp ik helemaal niets van. Waarom moest dit gebeuren? Waarom moest ik mijn geliefde missen? En toch zegt de Heer, ik laat het meewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. Dat betekent alle macht. Hij kan negatieve dingen omdraaien in iets positiefs. Nou, dat is geweldig. Dat is hetgeen wat de Heer Jezus zegt, mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. Die macht, ach, hoe ziet het er nou zo uit? Paulus, die macht ervaren heeft in zijn leven. Zullen we eens gaan kijken hoe Paulus die macht ervaart in zijn leven als hij naar de Korinthe gemeente gaat. In 1 Korinthe 2. Betekent dat mij is gegeven alle macht in hemel en aarde? Nou, hoeven we toch helemaal niet meer bang te zijn? Kom op, we gaan er tegenaan. We hebben geen enkele vijand meer. Nou, was voor Paulus toch wel anders. Want hoe heeft Paulus dat in zijn leven ervaren? Mij is gegeven alle macht. Kijk eens in vers 3 van 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2 vers 3. Dan komt Paulus in zwakheid, staat er. Met vrezen en beven tot u. Paulus, hoe kan je dat doen? Je hoeft toch niet bang te zijn? Mij is gegeven alle macht. Nou, kijk eens hier, Paulus. Ik kwam in zwakheid, met veel vrees en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en van kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Het lijkt erop dat Jezus zijn almacht juist zichtbaar maakt door onze zwakheid. En zo heeft Paulus dat geleerd. Als ik zwak ben, dan ben ik krachtig. Die kracht en die almacht van God, die ziet er heel anders uit dan dat wij denken. Kijkt u maar in vers 27 van het eerste hoofdstuk van 1 Korinthe. 1 Korinthe 1, vers 27. Daar staat, of vers 26. Ziet slechts, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees. Niet vele invloedrijken. Niet vele aanzienlijke. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren. Nou, ziet u wat hier staat? Mij is gegeven alle macht. Heer, laat mij dan maar zwak zijn. Laat mij dan maar met vrezen en beven u dienen. Maar laat het dan zo zijn dat u uw kracht juist door mijn zwakheid kunt openbaren. Als de Jezus dat duidelijk maakt, mij is gegeven alle macht, en niet alleen in Israël, maar wereldwijd en in de hemel, dan zegt de Jezus, ga dan heen. Het lijkt net een soort commando. Een commandogroep die hier bevolen wordt, aanbevolen wordt. Want ik heb die vier woordjes heel even omcirkeld. Ik zal ze maar even noemen. Wat staat hier? Het eerste, gaat. Ten tweede, maakt. Ten derde, leert. Of doopt. En ten vierde, leert. Korter kan niet. Gaat, maakt, doopt en leert. Nou, dat is een geweldige opdracht. Gaat dan heen. Blijf niet met die boodschap thuis. Gaat dan heen. De wereld is zo groot. Broeder Pasman, de oprichter van de Evangelische Alliantie, de Zendingsalliantie in Nederland, Leo Pasman, die zei jaren geleden toen op een zendingsconferentie in Den Haag, waar ik ook was, zei hij, je bent zendeling of je bent zendingsveld. Dat is nogal wat. Je bent zendeling of je bent zendingsveld. Ga. Ga heeft te maken met, we hebben een opdracht, niet alleen ver weg, maar ook hier dichtbij. Ga. Gaat. Wat is Gods plan met je leven? Als ik denk, als je geschiedenissen leest over de eerste zendelingen die uitgezonden zijn. Denk bijvoorbeeld de geschiedenis van Hudson Taylor. Die naar China ging. En weet je, in die tijd waren er heel veel mensen die als zendelingen uitgezonden werden. En weet je, dan gingen ze naar China, daar waren ze weken onderweg op een schip. En er brak er een epidemie uit op het schip en ze kwamen dood aan in China. Gaat. En er stonden de zendelingen in Engeland al te wachten van, mogen wij die plaats innemen? Mogen wij dan gaan? En dan kwamen ze in China en dan werkten ze daar een paar maanden en dan kwamen ze om van een of andere ziekte. Gaat. Er zijn duizenden zendelingen uitgezonden vanuit Engeland. En vanuit Nederland, en vanuit Schotland, en vanuit Ierland, en vanuit Frankrijk. Gaat. Het lijkt erop dat de broeders en zusters in die tijd veel meer begrepen wat het betekent. Gaat. We zijn eigenlijk als christen veel te veel eraan gewend van blijft. Hier. Terwijl de Bijbel zegt, gaat. We hebben een opdracht. Gaat. Als je bezig bent met je carrière. Je gaat studeren. Je gaat een beroepskeuze maken. En dan wordt er een soort profiel gekozen op de middelbare school. Zit daar ooit een profiel bij van zending, zendingswerker? Heb je daar wel eens over nagedacht? Zou het niet Gods plan met jouw leven zijn om uitgezonden te worden? Naar China? Of naar Korea? Of naar India? Misschien met operatie mobilisatie. Of met overzees OMF. Er zijn zoveel organisaties, zoveel zendingsorganisaties die springen, die bedelen bijna om mensen die bereid zijn om weg te gaan. Denk er eens over na. Denk er eens over na. De Heer Jezus zegt, gaat. Gaat. Maakt tot discipelen. En als wij nou niet gaan, een heel eenvoudig rekensommetje. Als wij niet gaan, dan blijven we achter als thuisfront. En dan zijn er in wezen maar 10 gezinnen nodig. Als die 10 gezinnen hun 10 geven, dan kunnen ze al een zendeling uitzenden. Zijn er wel weer stil? Ja, als we niet gaan, we hebben toch wel die opdracht. Gaat. Laat anderen dan gaan. Maakt tot discipelen. Alle volken. Wat een hoogmoed. Moeten wij als christenen naar China gaan om de mensen te vertellen dat het boeddhisme verkeerd is? Dat het hindoeïsme een valse godsdienst is? Moeten wij naar Syrië gaan om daar in Syrië de moslims te vertellen dat ze helemaal fout zitten? Nou, dat is nogal wat. Wij weten het allemaal. Is dat zo? Nou, er wordt vandaag heel veel aan getwijfeld bij de hoge regionen van de protestantse kerk. Mensen die niet van de Jezus gehoord hebben, die fanatiek hindoe zijn, of fanatiek moslim zijn, of boeddhist zijn, en de Jezus niet kennen, zonder Jezus ga je verloren. Hoort u dat goed? Zonder Jezus ga je verloren. Want de Heer Jezus zegt, maak al de volkeren tot mijn discipelen. In het gemeenteleven, het middelste katern, is al de volkeren. We hebben een opdracht als gemeente. Maak al de volkeren tot mijn discipelen. De strengste moslims, de boeddhisten die het verst gekomen zijn in hun meditaties, zijn zonder de Jezus verloren. En de Jezus die zei, Vader, zend mij maar. Laat mij maar gaan. Wat is het belangrijk, broeders en zusters, dat wij als gemeente weer een open visie krijgen voor de taak die we hebben. Gaat. Maakt. Doopt. Laat ze zien dat je met Christus gestorven bent en alleen door Christus een nieuwe schepping wordt. Dat is de doop. Je begraaft het oude leven. En met Christus in nieuw leven mag je opstaan. Doopt en leert. Onderwijst. Mensen, het is zo onnoemelijk belangrijk dat je je laat onderwijzen. Dat je laat onderwijzen in het woord van God. Vanavond bijvoorbeeld hebben we de avond, dan gaat het over de christen na het sterven. Nou, we hebben als gemeente daar heel veelvuldig de eerste 3 kwartalen mee te maken gehad. Wat gebeurt er met een christen na het sterven? Wat gebeurt er met je lichaam? Hoe is een christen in de hemel? Is die in het vaderhuis? Of is het zoals we zeggen, hij zingt voor de troon van God? Wat gebeurt er met een niet-christen die sterft? Het is wel belangrijk dat je dat weet. Het is heel belangrijk dat je dat weet. Het is heel belangrijk dat je je daarin laat onderwijzen. Wat is het verschil tussen iemand die sterft in het Oude Testament en iemand die sterft in het Nieuwe Testament? Wat voor lichaam krijg je later als bij de opstanding? Nou, wat gebeurt er met je ziel? Wat is een ziel eigenlijk? Dat moet je weten. En als je dat niet weet, dan ben je onkundig. Dan word je onmondig. En dan kun je niet meer de wereld ingaan, omdat je geen boodschap hebt. Dan kun je hen niet onderwijzen. Leert, onderwijst. En dat was een van de speerpunten van de eerste gemeente. Ze bleven volharden in het onderwijs. Ze moesten leren. En denk nou alsjeblieft niet dat je alles al weet. Want dat is zo'n grote hoogmoed. En dat is niet goed. En dan zegt de Heer zo mooi aan het eind. En zie,
ik ben met je al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Weet je, ik heb altijd moeite om dat Matthäusboek af te sluiten. Om dat Matthäusboek dicht te doen. Dat Matthäusboek, dat evangelie van Matthäus, eindigt met een woord van almacht. Het eindigt met een woord waarin grote opdracht ligt. En het eindigt met een woord van belofte. Zo eindigt Matthäus dat evangelie. Ik ben bij je. Ik ben voor je. Ik ondersteun je. Al de dagen, wat een trouw van God. Tot aan de volleinding der wereld. In het Grieks wordt daar een woordje genoemd. Tot het einde van de aion. En aion is in het Grieks een tijdperk, een eeuw. Het einde van deze eeuw. Niet van de 20e eeuw, maar het einde van deze tijd. En dan komt het eeuwige. Dan gaan we over vanuit het tijdelijke in het eeuwige. Hij is bij ons. Zo mochten we de Jezus vanmorgen zien. Sommigen twijfelden, anderen aanbidden. Laten we ons zo aan de Heer toevertrouwen. Zullen we met elkaar een moment nemen waarin sommigen misschien heel eenvoudig de Heer Jezus willen danken en hem willen grootmaken. Misschien in een heel kort dankgebed. Er wordt wel eens gezegd, ja, als je bidt zo in de dienst, bid dan zo dat iedereen het kan verstaan. Niet zo zoals we vanmorgen even hadden over die vogeltjes, nee. Ga er wat mij betreft even bij staan, zodat iedereen het kan horen en ook zijn amen erop kan zeggen. Misschien zijn er een paar van ons die de Heer Jezus willen aanbidden en hem groot willen maken. Dan zal ik afsluiten met gebed. Vader, dank u wel dat we zo vanmorgen hier bij elkaar mochten zijn. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer Jezus, dat u twijfelende mensen niet veroordeelt, maar dat u ons tegemoet komt in onze twijfel. Heer, dat u tot ons wilt spreken en ja, dat twijfel verdwijnt als uw geest ons leven mag vullen. Heer, u heeft een geweldige opdracht voor ons. Gaat heen. Maakt tot discipelen. Doopt hen en leert hen. Heer, heel kort, krachtig, maar ze staan er wel. En laat het zo zijn, Heer, dat we allemaal, zoals we hier zitten vanmorgen in deze dienst, daar aandeel aan hebben. Dat we daarmee bezig zijn. Heer, we willen u bidden voor de velen die uitgegaan zijn. Om soms onder hele moeilijke omstandigheden uw woord te verkondigen. We willen u bidden voor de zendelingen. Heer, dank u wel dat we ons met hen verbonden mogen voelen. En zegen hen, Heer, in de taak die u hen opgedragen hebt. Heer, wilt u straks met ons meegaan naar huis? En ons ook een hele fijne zondag geven. En ook als we vanavond weer bij elkaar komen. Heer, geef dat verlangen in ons hart om meer van uw woord te leren. Heer, dat we niet thuis blijven. Heer, dat we ons niet laten binden door allerlei andere zaken. Maar dat we het belangrijkste zoeken in ons leven. Heer, en ja, ik wil u vragen, Heer, wilt u ons ook vanavond een hele goede tijd met elkaar geven? In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. En dat is lied 404 uit de bundel Opwekking. Wij gaan op weg met een brandend hart. 404. En terwijl we dit zingen, zal er ook gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. En laten we dan het laatste refrein met elkaar staande zingen. Dan stellen we ons onder de zegen van de Heer en dan zingen we het refrein uiteindelijk na de zegenbede nog één keer.
Thank you.
Laten we heen gaan met de zegen die de Heer aan ieder van ons wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.